Zoals Jacobus zei, God heeft eerst de heidenen bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. En daarna zal hij wederkeren om de vervallen hut, het huis van David, hier op aarde te herstellen. Maar dat volk dat verzameld wordt voor zijn naam, wordt wel degelijk verzameld tot en rondom de troon. En niet alleen omdat Jacobus zoiets zegt, maar ook omdat het natuurlijk zoiets geschreven is in Hebreeën hoofdstuk 4, waar staat dat wij met vrijmoedigheid zouden naderen tot de troon, die voor de gelegenheid heet de troon der genade, en meer in de breedte de troon dus van de hoge priester en koning naar de ordening van Melchizedek. Maar over een troon gaat het. Het dilemma is echter dat we van doen hebben weliswaar met een koning en met een troon, maar bepaald niet met een openbaar koninkrijk. Dat wil zeggen, het heet het tegenovergestelde. Het heet een verborgen koninkrijk. Een item, een gedachte die wij inderdaad in het Oude Testament ook al tegenkomen. En ik bedoel niet zozeer in het profetisch woord, maar wel in de symboliek natuurlijk. Want het verschijnsel doet zich ook in het Oude Testament voor, dat men daarvan doen heeft weliswaar met een koning, maar ook met een kring van intimie, zo heet zoiets geloof ik, rondom de koning. Of een koninklijke familie, of wat daarvoor dan maar moet doorgaan. Wij hebben zelfs in het Oude Testament al de geboorte als het ware van het volk Israël uit Egypte. En dan lezen wij hoe Mozes met het hele volk zich alsnog meldt bij zijn schoonfamilie, waar hij dan toch een jaartje of 40 heeft doorgebracht, en zich meldt bij Jethro, die Abusivelische schoonvader genoemd wordt in de vertaling. Ik kom er ook moeilijk vanaf, maar het was een zwager. En is een schoonvader. Ik kan het ook niet helpen, het is een taalkundig probleem, maar eigenlijk, maar toe maar. Het was een zwager, ja. En met daarmee wel het hoofd van die familie, en dus de priester van Midian enzovoorts. En dan komt hij daar en dan ziet hij die Mozes, en dan heeft Mozes het hele volk al bij zich. En dan staat er iets, maar kan ze gaan weer niet vinden natuurlijk, soms. Hè? Dat zou best wel kunnen, ja. Dank u wel. Exodus 18 wordt er geroepen, zo is dat inderdaad, ja. Dan komt Mozes met dat hele volk dat hij uit Egypte opgehaald heeft, komt hij terug in Midian, want daar staat die brandende braambos en daar staat ook tot vandaag de berg Sinai, Jebel El-Los, nee, niet in de Sinai-woestijn, maar gewoon in Saoedi-Arabië, want daar ligt Midian, dat weet iedereen. En iedereen weet ook, omdat het in de Bijbel staat, dat de berg Sinai in Midian ligt. Dus ja, ik heb het probleem nooit helemaal begrepen, maar doe maar. En daar komt hij dan met het hele, de Rode Zee of de Schelzee, was dan ook de Golf van Aqaba. U wordt geacht dat te weten. Gewoon de Golf van Aqaba. Is hij niet wat diep? Zeg ik, ja, maar het was toch een wonder dat ze er doortrokken. Nou, dan niet bagatelliseren alsjeblieft. Hè. Dus het was een heel groot wonder zelfs. Maar die maar weer terzijde. Hij komt daar in land Midian bij de familie en daar komt hij zijn vrouw en kinderen weer tegen enzovoort, worden allemaal herenigd en zijn zwager, die eigenlijk hoofd van de familie is daar, die bekijkt het eens en die, nou ja, en het hoofd van de Midianieten, de koning en hoge priester van de Midianieten, en die ziet dan Mozes bezig, die zich zojuist een volk verworven heeft en die in de praktijk verkeert in de functie van koning, hoewel die niet zo genoemd wordt. En dan blijkt dat hij van 's morgens vroeg tot 's avonds laat wordt beziggehouden met allerlei mensen die een probleem hebben. Een Ja, in zo'n volk moet van alles geregeld worden. En ze hebben problematiek en ze hebben niet een rijdende rechter, maar een zittende rechter. En dat is dan Mozes. En de hele dag is hij daarmee bezig en staan de mensen in de rij om te wachten op hun rechtszaken en wat het maar is. En dan zegt Jethro tegen Mozes, man, dat doe je zo niet goed hoor. In vers 17 van Exodus 18. Doch de schoonvader, ja sorry, de zwager, maar vooruit. Voor de Belgen onder u, de schoonbroer. Van Mozes zeide tot hem, de zaak is niet goed die gij doet. Gij zult geheel vervallen, zo gij als dit volk. Over managers gesproken. Maar goed. Want deze zaak is te zwaar voor u, gij alleen kunt het niet doen. Hoor nu mijn stem, ik zal u raden en God zal met u zijn. Wees gij voor het volk bij God en breng gij de zaken voor God en verklaar hun de instellingen en de wetten en maak hun bekend de weg waarin zij wandelen zullen en het werk dat zij doen zullen. Doch zie gij om onder al het volk naar kloeke mannen, Godvrezende, waarachtige mannen, dat wil zeggen mannen die de waarheid liefhebben en aanhangen. Want dat is de betekenis van waarachtig. Waarachtige mannen, de gierigheid hatende, stel ze over hen, oversten der duizenden, oversten der honderden, oversten der vijftigen, oversten der tienen. Dat zij dit volk te alle tijd richten. En zo is het gebeurd. Zo heeft Mozes, staat in vers 24, Mozes hoorde naar de stem van zijn zwager. En hij deed alles wat hij gezegd had. En Mozes verkoos kloeke mannen uit gans Israël en maakte hen tot hoofden over het volk. Mozes verkoos kloeke mannen uit gans Israël en maakte hen tot hoofden over het volk. Over de duizenden, over de honderden, over de vijftigen, over de tienen. Etcetera. En daarna verdween Jethro weer van het toneel. Nadat hij Mozes geïnstrueerd had en gezegd had hoe je zo'n volk moet richten. De man had ervaring met de Midianieten uiteraard. En zo gebeurt dat. En dat idee herhaalt zich later in Numeri. Daar zal ik ook wel het hoofdstuk van kwijtgeraakt zijn. Dus dat zal ook dan wel iemand... Oh, ik heb hem. Numeri 11 is dat. Nummer 11. En dan wordt het nog iets specifieker. Vers 16. De Heere zeide tot Mozes, verzamel mij 70 mannen uit de oudsten van Israël, de welke gij weet dat zij de oudsten des volks en deszelfs ambtlieden zijn. En de oudsten des volks zijn dat dan geen eerstgeborenen? Nou ja, ik laat het maar even liggen dan zo. Hè. Verzamel mij 70 mannen uit de oudsten van Israël, terwijl gij weet dat zij de oudsten des volks en deszelfs ambtlieden zijn. Die zijn dat al. En die 70 zouden verzameld worden, gebracht worden voor de tent der samenkomst en ze zullen zich daar bij u stellen en ik zal u afkomen en met u al daar spreken en van de geest die op u is zal ik afzonderen en op hen leggen en ze zullen met u de last van dit volk dragen, opdat gij die niet alleen draagt. En zo verder. En dan heb je een gelijksoortige omstandigheid. Hoe dat met elkaar samenhangt, daar gaat het nou niet om. Het gaat mij nou alleen om het idee dat de verantwoordelijkheid van Mozes gespreid wordt over die oversten, over 1100 en wat het maar was. En hier wordt die verantwoordelijkheid van Mozes verspreid over die 70 oudsten die naast Mozes moeten komen staan voor de tent der samenkomst en die de geest van Mozes ontvangen, die daarin delen. En zij zijn de leidslieden van het volk. Voor zover Mozes een koning zou zijn, voor alle praktische doeleinden was hij dat, hij wordt slechts één keer zo genoemd trouwens, Maar voor zover hij de koning was, had hij dus een volksvertegenwoordiging, een raad van oudsten om zich heen. Of misschien was het wel een raad van edelen, hoe je dat maar noemen moet. Een aristocratie om zich heen, maar in ieder geval, hij niet alleen, maar er waren anderen met hem betrokken in het bestuur van het volk. Dat heette oudsten. Heb u dat nog? Heb je nader inzien? Als u mij vraagt, was dat voordat het bij Israël zo was, was het bij de Midianieten al zo. Het is namelijk heel gebruikelijk. Het is namelijk tamelijk onmogelijk dat één man in zijn eentje de dienst uitmaakt. De koning heeft altijd mensen om zich heen. Met verantwoordelijkheden en wie om raad vraagt enzovoort. En traditioneel is het zo, hij heeft zijn raadslieden om zich heen. Hij vraagt ze, wat vind jij Jan, wat vind jij Piet? Of hoe die ridders daar allemaal maar heten, bij wijze van spreken. En dat gehoord hebbende, want hij heeft recht op informatie. Dat hebben we nog overgehouden vandaag. Wanneer hij al die informatie verzameld heeft, neemt de koning een beslissing. En als al die helpers van de koning, al die raadsheren het er dan niet mee eens zijn, dan komt er niks van terecht en gebeurt het toch niet. Zo zit het dan weer wel. Dat is beperkt. Maar waar het maar om gaat, is dat er vanuit het volk een vertegenwoordiging is bij de koning. En ik heb dat nou over twee verschillende omstandigheden gelezen. En in beide omstandigheden, bij Jethro en hier in nummer 11... is Mozes degene die die lui aanwijst en hij geeft ze een convocatie, zal ik maar zeggen. Hij nodigt ze uit om zich op een bepaald tijdstip bij hem te melden en om het een en ander te bespreken en om aangesteld te worden. Dat wil zeggen, die lui die worden niet bij algemene verkiezingen uit het volk verkozen. Niet ze kunnen zich verkiesbaar stellen of iets dergelijks. Ze worden ook niet tot oudsten aangesteld, hier niet en in Exodus 18 ook niet. Ze zijn het al namelijk, omdat ze als zodanig fungeren, door wat voor omstandigheid ook, want dat doet weinig ter zake. Ze worden als zodanig erkend en van bovenaf kiest Mozes uit hen de diverse lui en stelt ze aan in die raad van oudsten enzovoorts. Ik lees hem nog één keer uit nummer 11, omdat ik die nog voor me heb liggen. Verzamel mij 70 mannen uit de oudsten van Israël. Dat zijn dus al oudsten van Israël. Dewelke gij weet dat zij de oudsten des volks en des zelfs ambtlieden zijn. Ik kan nooit nalaten als ik dit lees meteen te zeggen wat mijn vader ooit zei, ik geloof aan de eettafel of zo, toen het ging over een gemeente, niet bij ons in Bodegraven, maar heel ergens anders waar ze weer is, want dat is het probleem altijd in de vergaderingen waar men officieel geen ambt erkent. Op een gegeven moment roept er iemand, wij zouden net als al die andere volkeren, net als al die andere gemeenten, toch oudsten moeten hebben. Voorgangers was ten strengste verboden. Maar, hè? Maar we willen graag oudsten, herkent u dat, zuster? Ja? We willen ze oudsten hebben en dat komt dan, kwam dat bij ons aan de eettafel. Ik was 8 of zo, weet ik veel. Kwam dat dan ter sprake. En dan legde mijn vader aan mijn moeder uit. Die zei, ja, als ze problemen hebben dat ze geen oudsten hebben, dan zijn de problemen groot. Want dan, als ze ze niet hebben, kun je ze ook niet aanstellen. En als ze ze wel hebben, dan hoef je ze niet aan te stellen. Dan hoef je ze alleen maar te erkennen. En dat blijkt ook volstrekt bijbels te zijn. Zo. Niet alleen hier, maar ook in het Nieuwe Testament hoor. Als ze worden erkend. Niet als zodanig aangewezen van jij bent vanaf nu een oudste voor een periode van zoveel jaar. En dan evalueren we het een en ander weer. Of kun je nog één keer verkiesbaar stellen of niet meer. Wat het maar is. Het gaat niet over postbodes. Oh, nou ja. Toen maar. Ze moeten er zijn. En als ze er zijn worden ze officieel als zodanig erkend. Van bovenaf. En in het Nieuwe Testament leren we, God heeft eerst de heidenen bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. En dan pas zal hij wederkeren. Wat God vandaag doet, wat Christus vandaag doet, is zich zo'n raad van oudsten verzamelen. Lui die in de toekomst in de openbaring van zijn koninkrijk zullen fungeren als oversten over duizenden, oversten over honderd en over honderd, oversten over tien of wat het maar was. Je krijgt later te horen, ontvang 10 steden of ontvang 5 steden. Nou ja, bij wijze van spreken, ik bedoel, hoe nauwkeurig dat is, dat kan me niet schelen. Het gaat om het idee, dat is wat het is. En daarom vind je dat in het Oude Testament ook geïllustreerd, hoe dat is. Onder de koning, of eigenlijk moet ik zeggen naast de koning, bevindt er zich zo'n gemeenschap, om zo te zeggen, zo'n soort volk, familie. Een lichaam heet zoiets, in goed Nederlands trouwens hoor, een lichaam heet zoiets. Staten-generaal is een lichaam. De regering is een lichaam. Ook volgens de Nederlandse taal. Zo'n lichaam wordt verzameld rondom de koning en de koning is het hoofd van dat lichaam. En hij geeft aan de leden van dat lichaam een bepaalde functie. En coördineert dat eventueel. Dat vind je hier in het Oude Testament geïllustreerd. En het komt nog wel een paar keer voor. Bekend is in ieder geval die van 1 Samuel 22. Ik bedoel, bekend bij u waarschijnlijk ook wel. Zodra David moet vluchten, omdat Saul moordlustige neigingen krijgt in de richting van zijn schoonzoon en erfgenaam. Zodra David moet vluchten, komt hij terecht in de woestijn van Judea en vestigt zich, althans gedurende enige tijd, in de spelonk van Ad-Olam. Adullam. En daar verzamelt zich een menigte rondom hem. Ik meen van de staat van 400 man of zo. Althans aanvankelijk. Later zijn er te veel meer. Maar die zijn uiteraard de eerstelingen, om zo te zeggen, oudsten, eerstelingen van het koninkrijk van David. Als het er helemaal over gaat, ik heb er geen probleem mee om dat zijn koninkrijk te noemen op dat moment. David was al tot koning gezalfd door de Heer zelf, dat wil zeggen via Samuel. David moest vluchten en de enigen die aan hem onderdanig waren, waren de lui die inderdaad zongen, dit is mijn wereldlied, over die van Saul, met excuses. Maar goed, zongen, dit is mijn wereldlied en ze trokken buiten de legerplaats uit en vestigden zich bij David in de spelonk van Adullam. En ongetwijfeld, dat zijn de eerste verantwoordelijke mensen geweest later in de openbaring van zijn koninkrijk, toen hij officieel koning werd over Juda en later zelfs over alle stammen van Israël. Hebben jullie dat nog? En die lui met David in die spelonk van Adullam. Ja, dat is een beeld van de gemeente. Een prachtig beeld ook. Buiten de legerplaats. Vervolgd vanuit de legerplaats. En achterna gezeten door de wet. Door Saul. Dat is wat ons ook gebeurt. Niet zodra wij roepen dat wij leven uit genade. En dat wij niet leven onder de wet. Komt er wel iemand achter ons aan om ons te vermanen en te zeggen, ja, maar je moet je wel houden aan de 10 geboden. Of wat zei de man ook weer, waar blijft dan de tucht in de gemeente? Wel, wat een woord, hè, tucht. Bettek zou zeggen, de beroemde professor, Bettek zou zeggen, je schrijft het met een U, dus een diep gat. Dat is erg negatief, tucht. Zoals een put. En zo, in het Duits was het dan ook nog, dus toen was het een oeklank. Hij zegt, je hoort aan de uitspraak, hoor je de diepte ervan en de ledigheid. Zoals in een echoput. Ledigheid. Waar blijft onder tucht? De antwoord is, die dient tot niks. Daar schiet je niks mee op. Of zoals de broeder tegen mij ooit een keer zei, zijn andere broeder hier op de voorste rij overigens, die zei, ja, tucht... Je kunt proberen om de asocialen in de samenleving, om die bij te spijkeren en op te knappen en op te voeden en wat ook, zei hij, maar het heeft geen enkele zin. Het enige wat wij eraan kunnen doen is de schade voor de samenleving beperken. er een hekje omheen zetten, zo van, dit is een gevaarlijke plek. Voordat je het weet, zak je weg. Die dingen staan trouwens, die hekjes en die bordjes staan trouwens zo in de omgeving van de Dode Zee. Van, hier moet je niet komen, want je kan me zo wegzakken en dan zit die verraderlijke gaten in de vloer. Afgezien daarvan, het was al een diep gat van 400 meter beneden de zeespiegel, maar dat maar weer te zeggen. Je schiet er niks mee op. Maar wij worden er door nagejaagd, door Saul, door wet. Gaat altijd zo. Als je werkelijk beseft wat het nieuwe verbond is en daaruit weer leven, komt vanzelf het oude verbond. En zodra wij zeggen, want ik begin maar meteen met dat kleedje hier weg te halen. Zodra wij het hebben over brood en wijn als tekenen van leven, komt er altijd wel iemand meteen zeggen dat het dat niet is, maar dat het een teken is van de dood. En zodra wij zeggen, we zijn met Christus opgestaan en wij wandelen in het licht, komt er altijd voor iemand zeggen, nee, je moet knielen aan de voet van het kruis. Maar ik mag hopen dat u dat al gedaan hebt. Ik wel. En dat is heel lang geleden. Maar ik weet het nog wel. Zie? En sindsdien is het opstaan en wandelen, dat is wat de Heer zegt, sta op en wandel. Zie? Maar er zijn er altijd die ons terug proberen te trekken naar, enzovoort, naar de duisternis, naar het lijden, naar een begrafenis en wat het maar was, enzovoorts. Dat heeft een psychologische verklaring, niet een Bijbelse, alleen maar een psychologische, maar die zal ik u besparen. Maar je vindt het heel de Bijbel door. Ik heb gezien trouwens dat de kinderen zich nog bezighouden hebben met David. Die werd koning. En toen keek David eens om zich heen. Zo was allemaal goed geregeld. En toen zei hij, oké, dit is klaar. Maar ik had ooit een vriend, die is nu dood. Dat was Jonathan. Dat was die zoon van Saul die wel sympathiek stond tegenover David. Heel sympathiek zelfs. Maar die toch niet de consequenties trok en met David mee vluchtte naar Adullam. Die wel tegen David zei dat hij dat maar het beste kon doen, vluchten. Maar die zelf niet de consequenties trok. Die heeft het koninkrijk van David dus ook niet meegemaakt. Maar goed, maar hij had wel een zoon. Die deugde niet, want die was kreupel. Hè? Dus dan markeert het toch wat aan, of niet? Ja, ik zeg, die deugde niet. Of dacht u dat het zo hoorde? Iemand zei mij laatst zo, dat heet iemand met mogelijkheden. Wij moesten vroeger zeggen gehandicapt of een invalide. Toen vonden ze eruit, minder valide was iets. Iets voorzichtiger, nu heet het iemand met mogelijkheden. Maar ik heb nog nooit gehoord van mensen die in de wieg keken, zal ik maar zeggen, en constateerden dat er iets fout was met het kind, waardoor het niet zou kunnen lopen of wat dan ook. En dan zeiden, god, dat is een baby met mogelijkheden. Dus ik weiger dat ook, die uitdrukking. Ik vind het prima als u die uitdrukking gebruikt, maar ik kan er niks mee. Voor mij voelt het aan alsof je de waarheid niet onder ogen wil zien. En daarna ben ik optimistisch genoeg om te zeggen, maar je moet er wat van maken, wat er van te maken is. En en wij mensen die wel kunnen lopen met twee benen, wij zijn ook mensen met mogelijkheden. Met een paar mogelijkheden meer namelijk. Ben je serieus? Ja. Maar goed, dan had je die zoon van Jonathan, David, die vraagt, is er niet nog iemand uit het huis van Jonathan? Want ik had Jonathan beloofd voor hem en zijn nageslacht te zullen zorgen. En dan is daar die Mephibosheth. Zijn echte naam wordt al gemaskeerd. Want dit is een eufemisme eigenlijk. Hij heette Mephibaal, maar toe maar. Mephibosheth en die was er dan nog, die wordt opgehaald en er wordt van alles voor hem geregeld. door David. En in het algemeen wordt het samengevat in die ene fantastische term. Mefiboset zal voortaan eten van s koningstafel. Of hij ooit letterlijk daaraan gezeten heeft, waag ik te betwijfelen. Niet dat het me iets uitmaakt. Maar wat om gaat is de overdrachtelijke betekenis daarvan. Dat wil zeggen, gewoon de normale taalkundige betekenis. Hij eet van s koningstafel, wil zeggen dat hij door de koning wordt onderhouden en gerekend wordt tot de koninklijke familie en tot koninklijk huis. De hofhouding, of hoe je dat maar noemen moet. En op welke wijze staat er ook bij. Er wordt personeel aangesteld die dan voor hem zijn land moet bebouwen enzovoorts. En waarvan hij dan de opbrengsten krijgt en hoe het maar heten mag. Hij eet van s koningstafel. Had de man dat verdiend? Nee, helemaal niet, op geen enkele manier. Maar David had het nou eenmaal beloofd. En niet aan hem, maar aan zijn vader. Heb je dat nog? En zo wordt iemand toegevoegd aan de huishouding van David en maakt sindsdien deel uit van de hofhouding. Nou, zoiets. En daarna vraagt zo'n geschiedenis om een evangelisatietoespraak. Maar ja, staat u vrij om dat een keer te gebruiken als onderwerp. Bent u ook kreupel? Hebt u ook mogelijkheden, of juist niet, weet ik veel. Kun je ook niet staande houden? Zit je ook vast op het plekje in je leven waar je terechtgekomen bent en kun je niet meer verroeren? Sta op, zegt de Heer. En kom maar mee. Of sta op en wandel. En de Heer nodigt ons aan zijn tafel. Geeft ons te eten. De rest van ons leven. Dat is de echte, werkelijke, enige echte, werkelijke betekenis van het avondmaal. Niet een, maar de enige echte betekenis van brood en wijn. Hij nodigt ons en zegt, kom bij mij. Het nadeel ervan is dat je dan inderdaad al het andere achter je moet laten, al je eigen verdiensten achter je moet laten, moet erkennen dat je zelf ook niet deugt en dat je leeft uit genade. Maar niettemin, je doet er wel verstandig aan om gehoor te geven aan de oproep van de koning. En om daarna deel uit te maken van de hofhouding, van de koninklijke familie, op wat voor wijze dan ook. En dat is wat we in de Bijbel terugvinden. Eigenlijk is dat de hele functie ook van Israël. Als ik even uitzoom, dan verliezen we deze details rond David uit het oog. Dan wordt het iets groter weer, hebben we God en Israël en de volkeren. En dan is Israël dat volk wat deel uitmaakt van de koning. Dat wil zeggen, dat ene volk uit alle volkeren voor zijn naam. En dan heet Israël een koninklijk en priesterlijk volk. Of een volk van koningen en priesters. Want Gods koninkrijk zal aan geen ander volk worden overgelaten. Daniel 2, en zal gegeven worden aan Israël. En heel Israël fungeert dan als zo'n volksvertegenwoordiging. Eén volk uit de volkeren. Waarom ook niet? Het stamt immers van Adam, Zet, Enoske, Noach, Sargon, Sirach, Abraham, Isaac, Jacob. En toen barstte het uit zijn voegen, maar het is gewoon de koninklijke familie. Heb ik dat nog? En wij als gelovigen in onze dagen, ja, wij zijn niet maar onderdanen van de koning. Want het koninkrijk is nog niet openbaar. De Heer houdt zich ook niet in het openbaar bezig met aangelegenheden in de wereld. Ik hoop dat ik van de week het goed duidelijk gezegd heb, namelijk dat wellicht de Heer zich bezighoudt met zaken in de wereld, maar dan toch heus alleen ten behoeve van zijn werk tot vorming van zijn koninkrijk. Niet nu, de koninkrijk komt straks, maar hij is bezig met de voorbereidende werkzaamheden. En daarmee de opbouw van zijn gemeente. Dat is wat hij doet en dat is het enige wat hij doet in onze dagen. En daarom vind je de belangrijkste lijn van de zogeheten kerkgeschiedenis slechts in de marge vermeld. Ik bedoel dit, de hoofdlijn, de samenvatting van de zogeheten kerkgeschiedenis is de geschiedenis van de managers, van het instituut, van kerken. En kerkgenootschappen en eventuele afsplitsingen en scheidingen, wat het maar wezen mag. En in de marge, want het is marginaal, in de kantlijn vind je dan af en toe nog wat, of in een voetnootje vind je nog af en toe iets over een clubje volk, dat dan gewoonlijk, want zo wordt het gewoonlijk beschreven, dat dan de kerk verlaten heeft, of met de gang van zaken in de kerk niet eens is en daarbuiten terechtkomt en daar op eigen wijze een of ander iets religieus doet, of wellicht zelfs de Bijbel heeft en eigen theorieën ontwikkelt enzovoorts. Maar die marginale dingen, dat is de echte lijn gewoonlijk van de kerkgeschiedenis. Dat wil zeggen, dat als je de Heer al zoekt in de kerkgeschiedenis, dan niet in het instituut, maar gewoonlijk erbuiten. Dat is het verhaal. En ik hecht eraan bij gelegenheid te zeggen, en in die traditie voel ik me thuis. Niet in het instituut, maar daarbuiten. Ik heb niks met het christendom. Ik schrijf het ook niet met een hoofdletter. Christendom zijn voor mij die instituut. Dat is voor u misschien niet zo, dat kan ik dan niet helpen, maar als ik het nou persoonlijk mag zeggen, christendom voor mij is dat instituut, daar heb ik niks mee. Totaal niet. Ik heb wat met Christus, en dat is buiten de legerplaats, dus inderdaad ook buiten die legerplaats. Als u zegt, dat is typisch van de vergaderingen, zeg ik, ja, dat zal dan wel. Het is alleen jammer dat ze dat in de vergaderingen ook kwijt zijn geraakt, want die noemen zichzelf al sinds jaren daar ook een church. Maar goed, laat me zitten. Maar met een grondidee, ja, daar kan ik me goed in vinden, omdat ik denk dat het Bijbels is. Maar zo is het met die verzameling rondom die koning, rondom Mozes, rondom David. Ze worden uit het volk gehaald en aangewezen. En als later David koning wordt, worden die lui ook opgesomd. Dat wil zeggen wie al die dienstknechten van David zijn, wie betrokken zijn in het bestuur van zijn rijk. De diverse ministers en legeraanvoerders en wat het maar was. Bij naam, het zegt ons niks. Gewoonlijk weten we niet wie dat zijn, maar we kennen de namen. Zie? Maar dat is omdat het uitdrukking geeft aan dit beginsel. Het is wat de zoon van David doet in onze dagen. We zijn buiten de legerplaats en ieder die wil kan zich bij hem melden. Maar het is buiten de legerplaats. En buiten het systeem. En dat is wat we dan ook in het Nieuwe Testament feitelijk tegenkomen. Waar ik nu naartoe ga en dan in de eerste plaats ga ik dan naar Johannes 18, dat van de week al door iemand hier gelezen is. Want in Johannes 18 staat Jezus voor Pilatus. De officiële vertegenwoordiger van de keizer in Rome. En Pilatus, de oversten uit de Joden, dat wil zeggen het Sanhedrin, brengt Jezus, zij brengen Jezus voor Pilatus. En Pilatus zegt dat ja, als je wat tegen hem hebt, dan moet je hem maar oordelen naar je eigen wet. Daar wil ik niet mee te maken hebben. En dan zeggen ze ja, maar het is ons niet geoorloofd iemand te doden. Waarmee ze meteen vertellen wat ze dus van Pilatus verwachten, of hij hem maar even te dood wil veroordelen. En zo gemakkelijk doet Pilatus dat nou ook weer niet. Dus Pilatus gaat eens informeren, wat is hier aan de hand? En dat is in vers 33 van Johannes 18. Pilatus dan ging wederom in het rechthuis en riep Jezus en zei tot hem, zijt gij de koning der Joden? En Jezus antwoordde hem, zegt gij dat uit uzelf of hebben het u anderen van mij gezegd? Typisch zo'n uitspraak, ik vind hem mooi hoor. Zeg jij dat uit uzelf of heb je dat uit een boekje? Dat denk ik ook wel eens. Hoe komen mensen bij je? Heb je dat nou zelf bedacht of heb je dat uit een boekje? Want al die discussies over Bijbelse onderwerpen doen mensen heel interessant altijd van, maar, en dan komen ze met de vragen of met de redenering, en dan denk ik altijd meteen, zouden ze dat nou zelf bedacht hebben, of hebben ze dat uit een boekje? En ik zweer het je, het is altijd uit een boekje. Of ze hebben het ergens gehoord. Maar het is maar zelden originele gedachte. Dat wil zeggen, men komt uit een traditie, men heeft iets meegekregen van mijn part op school of waar dan ook maar, of bij de catechismus, wat het maar was, maar in ieder geval, men heeft zo van die standaard opvattingen, zal ik maar zeggen, en gewoonlijk herken ik die wel tegenwoordig, draai lang genoeg mee om dat te herkennen, en dan denk ik, dat komt van die kant, ja, die kleer komt daar vandaan. En vaak ik word er altijd een beetje kriegel van, want sommige mensen vallen mij dan lastig, sorry dat ik dat zo zeg, maar vallen mij dan lastig via de e-mail of via de telefoon, komen ze met de een of andere vraag, enzovoort, en dan geven ze antwoord, en dan blijken ze in zo'n antwoord te stikken, en dan word ik soms kriegelijk, en dan ga ik ze uitleggen hoe ze eigenlijk komen bij die opvattingen, wat de achtergrond is van hun eigen opvatting. Want dat is het verhaal dan, hè? Hoe komen ze bij zo'n stelling? En dan moet ik ze uitleggen hoe dat zit, van hun eigen opvatting. Zo van, ik moet eerst de droom uitleggen en daarna moet ik hem verklaren ook nog. Nou ja, het is altijd die traditie. Niet dat ik het iemand kwalijk neem, echt, maar dat is waar we altijd mee zitten, weet u wel. Wij vertellen hier allerlei zaken die dikwijls heel erg onbekend zijn. Maar op het moment dat we 3 generaties verder zijn, is het een traditie geworden. En praat iedereen, het mag je hopen, nog steeds van elkaar na. En daar zijn we er nog blij mee ook. Maar ze hebben geen idee waar het in de Bijbel staat en hoe je bij die opvattingen gekomen bent. Want dat interesseert ze niet meer. Er is gewoon, we hebben het zo geleerd van huis uit. Van generatie op generatie. Alles ontaard in een traditie. Of het verdwijnt, of het komt vast te liggen in een traditie. En dan begint het verhaal weer overnieuw. Dan moet je weer terug naar de Bijbel. En heb je weer een aantekening in de marge van de kerkgeschiedenis. Hebben we die nog? Zo gaat dat altijd verder. Nou goed, en hier Pilatus doorziet dat meteen. Het is een hooggeplaatst iemand. Het is niet dom, die man. Of hij waarachtig is. Waarschijnlijk niet, maar dat kan je niet permitteren trouwens in de politiek. Maar goed, hij stelt een vraag en de Heer Jezus zegt, ja, heb je dat nou van jezelf of heb je dat ergens opgedaan? En Pilatus antwoordt op gelijk niveau, wat dat betreft respecteer ik hem wel. Hij zegt, ben ik een Jood? Uw volk en de overpriesters hebben u aan mij overgeleverd. Natuurlijk, die hebben die beschuldiging ingebracht van uw volk en uw overpriesters. Dat wil zeggen, de Joodse overpriesters, het Sanhedrin, de officiële vertegenwoordigers van het Joodse volk, die hebben dit aan Pilatus gezegd, over dat Jezus zich uitgeeft als koning der Joden. Dus Pilatus vraagt aan hem, zijt gij de koning der Joden? En daarna komt het antwoord van de Heer Jezus. Mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Dus een uitspraak die misbruikt geworden is. En misbruikt wordt tot vandaag. Zo van de Heer zegt zelf, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Dus er komt geen troon hier op aarde in Jeruzalem, et cetera, et cetera. Wat moet je dan met die uitspraken? Die moet je overdrachtelijk zien. En dan zeggen we, moeten we overdrachtelijk zien. Nou begrijpen we het. Maar niemand doet een poging om het overdrachtelijk te zien. In werkelijkheid ziet men dan dus helemaal niks meer. Zo gaan die dingen. De Heer zegt, mijn koninkrijk is niet van deze wereld, maar hij zegt nog veel meer. Hij zegt, indien mijn koninkrijk van deze wereld ware, als dat zo was, zou het gegaan zijn, deze omstandigheid, zoals dat in de wereld gebruikelijk is. Namelijk, dan zouden mijn dienaren, want een koning heeft dienaren, Zo zouden mijn dienaren gestreden hebben opdat ik aan de Joden niet ware overgeleverd. Waaruit volgt dat als hij dan al een koninkrijk zou hebben, was het toch niet Joods. En nog een keer, de Joden worden geacht zijn vijanden te zijn. Nee, de vraag is of dat in de loop van bijna 2000 jaar nog veranderd is. Maar ik weet niet of ik die vraag nog mag stellen. Indien mijn koninkrijk van deze wereld waren, zo zouden mijn dienaren gestreden hebben, opdat ik aan de Joden niet waren overgeleverd. En er komt een fantastische uitspraak. Maar nu is mijn koninkrijk niet van hier. Maar nu is mijn koninkrijk niet van hier. Implicerend, maar nu is mijn koninkrijk wel van daar. Want hier is dichtbij en daar is veraf. Het is allebei aanwijzend. Je zegt tegen je hond of tegen je kind. Zeg je, hier. Ik heb het van de week gezien. Het was niet tegen een hond. Hier. En daar is veraf. En de Heer zegt, maar nu is mijn koninkrijk niet van hier. Dus zegt hij, mijn koninkrijk is nu van daar. En bij andere gelegenheid, in dezezelfde tijd, lees je dat de Heer spreekt over een mens die buitenslands reisde. Die reisde naar een ver land om daar een koninkrijk te ontvangen en dan weder te keren. En dat leg je dus even over elkaar heen. Hè? In gedachten heb ik dan van dat doorzichtige papier, kent u dat? Met al die lagen leg je, maar ik heb thuis nog zo'n boek met het menselijk lichaam. Leg je, en dan heb je een blad met alle spieren leg je erop. En dan heb je met alle zenuwen, broeder. En dan, of dokter bedoel ik. En dan, want dan kun je kijken hoe het er van binnen uitziet. Wat een zootje zeg. Maar toma. Het is een wonder dat zoiets werkt, overigens. Maar diem ook maar weer even te zeggen. Nu is mijn koninkrijk niet van hier, maar dat betekent dat het ergens ver weg is. Toch? Nu is mijn koninkrijk niet van hier, maar je had hem ook nog anders kunnen lezen, want het impliceert ook dat, want het tegenovergestelde van nu is dan, in de zin van later, dat wil zeggen, maar later is mijn koninkrijk wel van hier. En dan heb je ze allebei, je neemt ze ook allebei. Dat wil zeggen, nu is het niet hier, maar nu is het daar. Ik wijs nu maar naar boven. En in de toekomst zal het wel degelijk hier zijn. En dan komt het dus van boven naar hier. Dat wil zeggen, dat is in Jeruzalem. Zo letterlijk en zo smal mogelijk. Of althans naar de aarde. Zie? En dus eerst in de hemel en daarna op de aarde, of eventueel eerst in het noordwesten, met dank aan Jesaja voor de uitdrukking, en daarna pas hier in de navel der aarde, want zo heet dat in Canaan, volgens de Bijbel. Ja. Hebben we die nog? Dat wil zeggen, er wordt inderdaad gezegd, het is nu niet hier. Hoe lang is het? Studie, hè? Nog een keer lezen. Want vragen over het gelezene. Hoe lang blijft dat dan zo dat het koninkrijk niet van hier is, maar vandaan? Dit is iets moeilijker. Maar staat er wel hoor. Zolang de Joden zijn vijanden zijn. Toch? Hij zou toch koning der Joden zijn? Maar de Joden willen niet dat hij koning over is. De Joden zijn zijn vijanden. Dus hoe lang blijft dat koninkrijk dan ergens anders? Zolang de Joden hem niet willen als koning. En dat is wat ze riepen. Wij willen niet dat deze over ons koning zij. Kruist hem. En tot vandaag willen ze hem niet als koning, ze willen wel een Messias, maar dan een die bij hen komt binnen het Jodendom onder de wet. Geredeneerd trouwens vanuit een godsdienstig Jodendom overigens. Maar gemakshalve doe ik dat maar omdat de term Jood in de Bijbel een godsdienstige inhoud heeft. Een religieus gewicht om zo te zeggen. Dus vooruit. Men wil wel een Messias, maar niet Jezus. Weet u nog, ik ben een dispensationalist, natuurlijk. Natuurlijk geloof ik in Bijbelse bedelingen. En, daar word je in, en als je dat systematisch bestudeert, krijg je dus het verhaal over het Koninkrijk der Hemelen. Wordt gepredikt, het wordt aangeboden. En vervolgens een fase waarin het Jodendom het niet wil. Dan heet het Koninkrijk afgewezen. En dan komen er weer hoofdstukken, allemaal in Matthäus, van het Koninkrijk uitgesteld. Enzovoorts. Het is allemaal mooi gesystematiseerd. Maar ik zei u al dat in het systematiseren heel wat fout pleegt te gaan. Heb je dit niet? Ik heb thuis heel wat spulletjes, onderdelen van alles en nog wat. En waar doe je dat bij? Dat doe je in laadjes, vakjes enzovoorts. Maar je hebt altijd dingen, moet je die nou in dit vakje doen of in dat vakje? Waar hoort het bij? Dat lukt gewoon niet. Dan moet je een apart vakje krijgen. Maar ja, als je zo doorgaat, dan kan je al die vakjes wel afschaffen. Dan krijg je er meer en meer en meer. En uiteindelijk ben je het kwijt. Dat is met bedelingen ook zo. Je onderscheidt bedelingen enzovoort. En als de duivel je daar niet vanaf kan houden, dan maakt hij er nog een paar bedelingen bij. Totdat je er zoveel hebt dat er geen enkel verschil meer maakt. Heb je dat? Je kunt het niet meer rubriceren. Zo gaan die dingen dan. Maar goed. Mijn koninkrijk is niet van hier. Waarom niet? Omdat de Joden hem niet erkennen als koning. Het wachten is dus op de bekering van de Joden. En daarna weten we weer wanneer dat is. Aan het einde van de 70ste week van Daniël. Die is nog niet eens begonnen. Laat staan dat die geëindigd zou zijn. En dus wij leven nog steeds in de situatie die hier beschreven wordt. Het koninkrijk is niet hier, maar daar. En het komt wel hier, maar nu nog niet. En dat staat allemaal in één zin. Maar nu is mijn koninkrijk niet van hier. Hebben jullie? En nou sla ik een bladzijde om. Terug. Want een paar uur hiervoor. Nou ja, enige uren hiervoor. Was de Heer met zijn discipelen verzameld in de beruchte, nou ja, beruchte, de bekende opperzaal. En u weet wel, dan heb je in Matthäus, Marcus en Lucas, heb je de discipelen met de Heer in de opperzaal. Ze nuttigen daar het Pascha, want staat er daarbij. En dan krijg je de zogeheten instelling van het heilig avondmaal. En dat is het dan ongeveer. En dan zijn ze daarmee klaar. Paasviering en na de maaltijd de brood en beker en dan zingen ze een lied tot slot. De lofzang heet het. En dan het Hallel doen ze tot vandaag, de Joden. Maar goed, nee, niet het avondmaal, maar wel de paasmaaltijd. En dan zingen ze de lofzang, het laatste deel van de psalm 118. En de vier daaraan voorafgaande psalmen gaan eraan vooraf dus. Die vijf psalmen, maar vooruit. En ze eindigen dus met de liederen gezegend, met de tekst gezegend is hij die komt in de naam des Heren, Hosanna. Dat was toch bij de intocht in Jeruzalem, ja, maar dat was 5 dagen eerder, ongeveer dan. Want het zijn de laatste woorden van het Hallel. Dat zijn de laatste woorden die de Heer en de discipelen gezongen hebben in de opperzaal. En toen zei de Heer, komt, laat ons van hier gaan. En in Matthäus, Marcus, Lucas heb je dus net de instelling van het avondmaal, om zo te zeggen. De viering van Pasen en het avondmaal. En in het Johannesevangelie worden aan diezelfde gebeurtenis in de opperzaal 5 hoofdstukken gewijd. Nota bene. Dat wil zeggen, let er goed op. 5 hoofdstukken. Johannes 13 tot en met 17. Netjes verdeeld zoals het hoort in 4 en 1, nou, niet zoals het hoort, maar zoals dikwijls. 4 en 1, 4 hoofdstukken die die gang van zaken beschrijven en de instelling van het avondmaal wordt niet eens genoemd. En dan eindigt het in het 5e hoofdstuk, dat is Johannes 17, en dat noemen wij het hogepriesterlijk gebed, want het is alleen maar een gebed van de Heer Jezus. Eigenlijk ter afsluiting van wat wij noemen zijn omwandeling op aarde, want dat is het eigenlijk. De afsluiting van zijn aardse bediening tot aan het is volbracht. De laatste gelegenheid waarbij hij met zijn discipelen samen is, voordat hij sterft namelijk, dat is het. En voordat hij daadwerkelijk de opperzaal verlaat en onderweg gaat naar de Olijfberg, zoals hij elke avond deed. Alleen deze keer kwam hij niet verder dan net over de Kedron. En daar heb je tot vandaag de Olijvenhof. Gethsemane, waar hij gevangen genomen werd, teruggebracht werd naar de stad en aan de andere kant de stad weer uitgevoerd werd, inderdaad aan de westkant, wie zei dat van de week, aan de westkant om gekruist te worden. Dat wil zeggen, dit is de laatste gelegenheid officieel in zijn aardse loopbaan waarin hij met zijn discipelen samen is. In een gelegenheid, een zaal, waarvan wij officieel tot vandaag niet weten waar die was. Want dat is in nevelen gehuld. Maar het is dan weer zodanig in nevelen gehuld dat we toch enig idee hebben gekregen van wat dat eigenlijk was, die opperzaal. Want dat gaat als volgt, de discipelen komen bij de Heer en die vragen, waar wilt gij dat wij het paasgaan, de paasmaaltijd bereiden? En dan geeft de Heer hen instructies en dan zegt hij, ga naar de stad en daar zul je een man zien en die draagt een kruik water en daar loop je achteraan. Of daar vraag je het aan, hangt er vanaf welke beschrijving we hebben. Maar alles bij elkaar komt het hier op neer. Je vindt die man met die kruik met water op zijn nek. Iemand die niet zo bijbelvast is, maar vastzit in andere zaken, die zou meteen zeggen, dat is de waterman. De waterman, op sterrenkaart, die met die kruik water op zijn nek. Dat is een beeld van de geest. Ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. De waterman, die zul je zien in de stad, die volg je en die brengt je. Die zal je in heel de waarheid leiden. Die zal je brengen naar een zaal, een opperzaal. Dat wil zeggen, niet op de begane grond, maar minstens 1 hoog. Hoger zal het vaak niet geweest zijn, meestal niet, dus ik houd het maar op 1 hoog. Een etage hoger en zij vonden een toebereide plaats, een toebereide zaal. En we weten nog niet waar die zaal was, toen hebben ze er een aangewezen, want je wilt toch je toeristen hebben en tickets verkopen, hoe heet het, toegangskaartjes enzovoort. Dus forever, je kan er naartoe, maar laat maar. Een zaal. En tot vandaag weten we niet wie die man was met die kruik water. Of anders, we weten tot vandaag niet van wie eigenlijk die opperzaal was. En welke relatie Jezus dan had in Jeruzalem. Dat iemand daar die zaal geregeld heeft en de maaltijd heeft aangericht. En ook gezorgd heeft trouwens voor de beker. Pak even de kleinste, maar vooruit. He? Van wie was dat ding eigenlijk? Toen de Heer hem pakte en zei, drinkt allen eruit, want dit is het leven van het nieuwe verbond. Ik vertaal het maar meteen, hè. Dit is het bloed des Nieuwe Testaments. En nu we het er toch over hebben, van wie was die ezel eigenlijk? Een paar dagen daarvoor. En van wie was eigenlijk dat graf waarin de Heer zomaar begraven werd? Een toebereide plek. Stond er maar zo klaar. En het aardige is, dat weten wij. En dan krijgen we streep eronder bij elkaar optellen. Dan wel maak het verhaal af en kleur de plaatjes. Die heb ik ook van een domineeszoon trouwens, deze uitdrukking. Ik hou hem erin, vind hem. Was dat niet, hoe heet die? Nou, ik ben zijn naam kwijt. Ik wou zeggen Bram Vermeulen, maar dat was hem niet, het was zijn maat. Freek de Jonge. Gek, dat is de verkeerde naam. Dat zit hem in die laadjes die ik altijd door elkaar gooi, waar die namen in liggen. Maar goed, was Freek de Jonge, ja. Maak het verhaal zelf af en kleur de plaatjes. Ook een domineeszoon, ja. Maar zoiets. Ik denk, en ik aarzel ook niet om dat te zeggen, ik denk dat het antwoord op al die vragen was, dat was Jozef. Sterker nog, het een en ander ligt zelfs vast in de geschiedenis. Nou ja, buiten de Bijbel. Nee, ik bedoel gewoon die avondmaalsbeker. En waar die gebleven is. Wie heeft hem stiekem in zijn zak gestoken? Je weet dat goed het gaat in feestzalen. Je zet het vol met allerlei, vaatwerk, bestek enzovoort. En als het feest voorbij is, mis je met van alles, hè? Bestek, borden, weet ik veel. Zo, hè? Kennen u dat niet? Nou ja, dat, zo gaat dat. Dus waar is die beker gebleven? Bij nader inzien is dat al een heel oude vraag. En die vraag werd notabene gesteld door Jozef. Ik had hier toch een beker. Nee, heb ik net visite gehad. En die zijn nou weg. En waar is nou mijn beker gebleven? Heb ik die nog? En het antwoord is bij King Arthur. Nou ja, nee, dat was niet. Nou ja, zoiets. Maar zoiets. Waar is die beker gebleven? En u weet waar hij teruggevonden werd, toch? Ja, nou is de vraag natuurlijk welke beker. Nou, die van Jozef dan, uit het Oude Testament. Bij Benjamin. Waar denkt u dat de Nieuw-Testamentische beker gebleven is en teruggevonden is? Schiet me eens wat er binnen. Maar, in Brittannië, bij Benjamin. In die plaats waarvan ik een plaatsnaam niet kan uitspreken, omdat het in Wales is. Aberystwyth. Aberystwyth. Ik heb geen idee hoe je het uitspreekt. De plaatsje aan de kust in Wales. En ik kort geleden heb ik gelezen, dat is nog maar een paar weken geloof ik geleden, dat officieel de restanten van de beker, of wat men voor de beker houdt, dat die inmiddels te bezichtigen zijn in de plaatselijke bibliotheek, als ik me goed herinner. Ik weet het niet helemaal zeker meer, maar zoek het maar eens na. Het was ineens nieuws. Nee, ik wist wel dat het ding daar ergens huisde, maar het huisde altijd in de kluizen van de familie in wiens bezit het terechtgekomen was. Want die beker is terechtgekomen in Glastonbury. Nou ja, daar kwam Jozef van Arimathea. Ik denk dat hij hem zelf meegenomen heeft. Dat ligt ook vast in de geschiedenis, hè? Want hoe komt de Heilige Graal in West-Europa, in het algemeen en in Brittannië? Hij komt daar omdat Jozef van Arimathea de beker heeft meegenomen. Dat is bekend. Onderwerp geworden van historische romans of van verzonnen verhalen, net wat u wil, maar met een kern van waarheid. Het is daar terechtgekomen en ik denk dat dat correct is en dat het de afspiegeling is van het verhaal over Jozef met de beker die teruggevonden werd in de zak van Benjamin. Via Paulus. Benjamin. Ik weet dat ik te snel ga, maar dan heb je wel iets om over na te praten in elk geval. En of Paulus dan ook in Brittannië, u bent snel, of Paulus in Brittannië geweest is, jazeker, maar daarom heet de grootste kerk in Brittannië ook St. Paul's Cathedral. Omdat die gebouwd is op de plek waar Paulus zijn bediening zou gepraktiseerd hebben. Sterker nog, ze wijzen het op de meter nauwkeurig aan waar dat was. In de tuin achter St. Paul's Cathedral. Als je het niet weet, vind je het niet. Je moet het weten. En misschien navragen, want er staat echt. In het plaveisel staat dat aangegeven. Oorspronkelijke locatie van St. Paul's Cross. Kruising van wegen daar. En daar wordt er geacht gepredikt te hebben. Of het waar is? Nou, waarschijnlijk niet. Waarschijnlijk was er meer een meter naar links. Kilometer dan. Vooruit. Weet ik veel. Het gaat om het beginsel. Want wat hier gebeurt in die opperzaal is een demonstratie, dat hebben ze niet geweten, maar het is een demonstratie geweest van de tegenwoordige positie van, wat ik ook moet noemen, de tegenwoordige gemeente. De positie van de gemeente. Niet daar beneden, maar één hoog in een opperzaal, waar een heel gewicht aan hangt in de Bijbel hoor, aan opperzaal. Want u weet toch hoe het was, in opperzalen vind je altijd zonen die helaas overleden zijn. En dan komt de profeet, altijd, nou, ik overdrijf iets, maar dat is om aan te geven hoe systematisch dat is en hoe vanzelfsprekend. Dode zoon in de opperzaal, moeder in tranen, want de zoon is helaas overleden en zo komt de profeet en die krijgt de schuld, waarom hebt u dat gedaan en waarom heeft uw God er niks aan gedaan? En dan zegt de profeet, oh wacht even, en die gaat op die dode zoon liggen of zoiets en die gaat hem reanimeren, een beetje, toch? En dan staat die zoon weer op en dan komen ze naar beneden uit de opperzaal en dan zegt de profeet, vrouw zie uw zoon en zoon zie uw moeder. Wat maak ik het toch weer moeilijk. Dat herhaalt zich doorheen heel de Bijbel, die beginselen. Het is fenomenaal. Natuurlijk is dit het woord van God, daarom kan dit allemaal maar zo. Hè? De opperzaal, want die dode zoon is natuurlijk gewoon Jozef. Mijn zoon is dood, Jozef is dood. Maar nee, hij leeft. Zie? Het is hetzelfde als de weggelopen zoon, de verloren zoon die terugkeert. Hij leeft. Efraïm is dood. Men zegt, het is afgelopen met Efraïm en met de 10 stammen van Israël. Nee, hij komt weer tevoorschijn. En bij gelegenheid zal men trouwens ook zeggen, wie zijn toch die lui? Wie is dat toch? En wie zijn toch deze? Dat verhaal is het. Zie? En hier in die opperzaal vind je de uitbeelding, maar ook in het Oude Testament, bij Elia dus en bij Elisa. En later bij Paulus in Troje. Vind je dat ook? Nou ja, Troas, Troje, Tros, Troas, hoe je het maar noemt en maar uitspreekt. Paulus was daar, dan was die uit Tychus, weet u nog, die uit het raam viel dood. En die hebben ze naar boven gedragen, naar die opperzaal. En daar is hij tot leven gekomen en dat was het dan. En toen kreeg hij te eten trouwens. De maaltijd, in de opperzaal. Zelfde verhaal. Waar Paulus sprak tot middernacht. Ik denk dat Jezus tot zijn discipelen gesproken heeft. Hier, tot middernacht, in deze opperzaal. En daar was hij verzameld met zijn discipelen. En daar zaten ze waarschijnlijk rondom een ronde tafel. Met z'n 12. En toen was de vraag, waar is die beker? Ja, iemand moet het nou toch uitleggen, denk ik, eens een keer. Hè? Want waar was ik nou verdwaald? Ik was nou ineens verdwaald bij King Arthur. Met zijn 12 ridders rond de tafel waar ze koninkrijkszaken bespreken en taken verdelen. En waar ze op zoek gaan naar de heilige graal. Zijn er de avondmaalsbeker? Heb je dat? Dat verhaal beklijft. En dat is omdat het de uitbeelding is van tegenwoordige gemeentelijke waarheid. Ik heb trouwens van een Jood geleerd, dat was Weinrebbeer, die zei, de aardigheid van al die verhalen die beklijven is dat ze een hoge kern van waarheid hebben. Omdat ze zo dicht bij de waarheid zitten, daarom zijn die verhalen niet uit te roeien. De aardigheid van sprookjes, zei je ook, is dat ze zo dicht bij de waarheid zitten en daarom blijven ze doorverteld worden. Ze bevatten de waarheid, hoewel men het niet in de gaten heeft, maar dan toch. We blijven bestaan. En dat is met dit ook zo. Want er zijn nog wel een paar meer voorbeelden te noemen van de grote man met, zijn twaalf dienstknechten of wat het maar was enzovoort. Als u mij vraagt, voetbal had ook gespeeld moeten worden met een twaalftal, niet met een elftal. Maar, toch. Maar goed. Maar dat is wat we hier vinden. En de woorden van de Heer Jezus tot de zijne in die opperzaal hebben allemaal van doen. Niet met wat vooraf ging. Zo van, jongens, het is mooi geweest, allemaal vriendelijk bedankt. En dit is het einde van het verhaal. Nu nemen we afscheid van elkaar. Integendeel, het was, en nu gaat het beginnen, hierna. En nu komen we in die vijandige wereld terecht en de wereld zal u haten, je zult vervolgd worden enzovoort. Maar ik noem je vrienden, ik heb je uitgekozen, ik heb je de waarheid geopenbaard, ik zal met je zijn, ik zal je bekrachtigen en hoe het allemaal maar heten mag. Ik heet u niet meer dienstknechten, maar vrienden enzovoort. Zij zijn de eerstelingen van dat nieuwe verbond en ze staan collectief model voor de gemeente als zodanig. En de afbeelding van het laatste avondmaal met al die 12 allemaal, dat zijn de 13 natuurlijk bij elkaar, al aan één kant van de tafel, weet u nog? Die afbeelding, ja, die beklijft ook. Wat is er voor moois aan? Er zijn wel meer mooie schilderijen. Maar waarom is dat zo'n specifiek ding? Omdat het de uitbeelding is van het tegenwoordige werk van Christus. Of men dat weet, heeft er niks mee te maken. Maar ik denk dat toen men het schilderde, dat men het wel wist. Of men het goed toepaste, dat is weer een ander verhaal. Maar het hele idee van die 12 verzameld rondom de Heer Jezus en etende aan zijn tafel. Ja, dat is natuurlijk de uitbeelding van de gemeente die aan zijn tafel aanzit. En het idee van dat wij aanzitten aan zijn tafel, dat is oud, want er zijn heel wat liederen waarin dat voorkomt. En dat is niet alleen Psalm 23. Gij richt voor mij een tafel aan tegenover mijn wederpartijers. Mijn beker vloeit over. Sneeuwtestamentische waarheid na de opstanding uit de dood. Maar ik hoorde de zingende zusjes nog zingen. Daar is plaats. Aan het bruiloftsmaal of in de koningszaal of wat het nou was allemaal, hè. Beetje ongelukkig jargon, denk ik altijd. Maar niettemin, het demonstreert voldoende deze Bijbelse waarheid. Wij zitten aan zijn tafel. Dat betekent, hij zorgt voor ons. Hij geeft ons wat wij nodig hebben. En in de eerste plaats, hij geeft ons eeuwig leven. Brood en wijn. En Petrus voegt daar subtiel aan toe. Nou ja, hij geeft ons alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort. En als men later, een paar dagen later, een paar weken later, op de Pinksterdag bijeen is, dan staat er dat ze bijeen waren in diezelfde opperzaal. Dat ze de deur gesloten hadden onder vrezen der Joden, enzovoort. Daar waren ze ook op de eerste paasdag trouwens, op de opstanding, maar ook op de Pinksterdag. Het was hun domicilie al die tijd in Jeruzalem, zodat je ziet dat het niet een zaaltje was dat ze voor één avond gehuurd hadden bij Rutex, wou ik zeggen. Maar het wordt erg oud, geloof ik. Maar, bij Van der Valk had ik moeten zeggen natuurlijk. Maar toch maar. Het was hun vaste onderkomen in Jeruzalem, zodat we denken dat het van een rijk iemand was. En de enige die in aanmerking komt, heette Jozef. Maar je reist de symboliek, hè? In het graf van Jozef, in het huis van Jozef. En van de week werd gezongen over in the garden. En inderdaad was niet Gethsemane. Dat was de hof van Jozef. Nog steeds, de tuin van Jozef. Daar was ook Maria, die in zichzelf een beeld is. Alle Maria's zijn dat. Van Israël en meer in bijzonder dus van degene die de naam Israël geërfd heeft. En dat is niet Juda, dat is Jozef Ephraim. En zo verder. En in die situatie zegt de Heer, eet en drink. Maar vergis u niet, die discipelen en dus ook wij hebben deel gekregen aan de koning. En zoals het lied zegt, maar het lied is nog niet zo heel oud, adeldom verplicht. Dat wil zeggen, onze levens zijn erop gericht, sinds dat de Heer ons aan zich heeft toegevoegd. Onze levens zijn erop gericht dat wij in de toekomst, in de openbaring van zijn koninkrijk, zouden delen in zijn heerlijkheid. Dat wil zeggen, in zijn koningschap, in het bestuur van zijn rijk, in de praktijk. Dat was de bedoeling van het een en ander. En voor zover de Heer leiding zou geven aan onze levens. Ik ben altijd wat ongelukkig met die uitdrukking, maar dat weet u langzamerhand, mag ik aannemen. Voor zover de Heer de hand heeft in onze levens, is het om ons te brengen daar. Waar die heerlijkheid. Ik zeg altijd, het staat in de Romeinen, God doet alle dingen, wij weten dat God alle dingen doet medewerken ten goede. Voor degenen die hem lief hebben. Impliciet voor degenen die hem dienen. Maar de vraag is dan altijd, maar wat is het goede? En het probleem in dat geval is gewoon dat wij wel uitmaken wat het goede is. En daarna klachten hebben. Omdat we de indruk hebben dat de Heer ons ergens anders brengt dan wat wij voor goed hielden. Maar als wij tot geloof komen, aanvaarden we in de eerste plaats wat God voor goed houdt. En daar wil hij ons brengen. Namelijk, nou ja, waar naartoe? Oké, systematisch dan, naar onze aanstelling tot zonen. Want daartoe zijn wij, sinds wij tot geloof kwamen, tevoren verordineerd, gepredestineerd. Dat is onze doelstelling. En dat wij onderweg van alles moeten leren voordat we met Christus zullen deel hebben aan zijn heerlijkheid en aan zijn koningschap. Ja, dat is inderdaad zo, maar dat is gebruikelijk voor de lui die onderweg zijn naar een troon. Want dat gaat zomaar niet. Trouwens, ik weet niet meer wie het zei. Die zei, voor de troon wordt men niet ongestraft geboren. Het was een biografie van een van de leden van het Nederlandse Koningshuis, overigens. Ik weet niet meer welke het was, maar dat doet er ook niet toe. Voor de troon wordt men niet ongestraft geboren. Er gebeurt heel wat in de levens van die mensen en er gebeurt heel wat in onze levens. En als u mij vraagt, dan gaat in onze levens heel wat mis. Soms zie ik iemand van u lopen, u waarschijnlijk, dus zie ik u lopen en hier ergens dan denk ik, wie is dat ook alweer? En wat hangt eraan? Waar komt die vandaan? En dat bedoel ik overdrachtelijk uiteraard. Hè? Wat heeft zo iemand achter zich? En daarna probeer ik het ook zo snel mogelijk weer te vergeten. Want ik kan er niet zo goed tegen. Maar ik geloof dat ik een keer van de week nog tegen iemand gezegd heb. Wat is het toch een verzameling mensen. Ze hebben allemaal een geschiedenis. Ze hebben allemaal een probleem. Elk huis heeft zijn kruisje, zeiden we vroeger. Maar dat is ook daadwerkelijk zo. En vooral onder gelovigen is dat zo. Ze hebben gewoonlijk een hele geschiedenis achter zich. En sommigen niet, maar dat komt nog wel. Ik geef garantie. Het gaat niet zomaar. Je zult voor allerlei beslissingen komen te staan in je leven. Voor dilemma's. Van welke kant moet ik nou op? En je moet die keuze maken. En niet de smoes bedenken van wat zegt de wet? Wat schrijft Mozes voor? Of wat schrijft de predikant voor? Of de, hoe heet dat tegenwoordig? De broederraad of zoiets. Of het concilie van mijn part. En ook niet zeggen, nou de Heer zal het wel leiden. Ik ken er zelfs die beweren dat alles wat in hun leven fout ging, dat de Heer dat zo gedaan heeft. En dat hij daar een bedoeling mee heeft. Van die dames met 3 kinderen uit 4 mannen of zo. Nee, dat kan geloof ik niet. Nou, dan was het andersom. Nee, dat heb ik laatst nog gelezen, eerlijk waar. In een of ander blad, christelijk blad, en daar stond dat dan in. Ik moet er niet te lang over nadenken, anders weet ik weer wie het was. Maar zoiets. En ze was heel nieuwsgierig, zei ze, om erachter te komen wat de bedoeling van de heer daarmee was. Hè? Wat maken wij het onszelf dan moeilijk, Willem? In onze levens. Wij moeten altijd zelf onze beslissingen nemen. Onder het motto, God zegene de greep. Want we weten het niet. En dus naar eer en geweten doen we dat dan maar. En dan vertrouwen we op, God doet alle dingen medewerkend ten goede. Als we tenminste hem lief hebben en hem willen dienen. En dat is wat hij doet. Maar hij brengt ons niet naar een bestemming die wij gekozen hebben. Hij brengt ons naar een bestemming die hij gekozen heeft. En ook langs een weg die hij bepaalt. Omdat we onderweg wat moeten leren. En begrijp je me goed, dit is zeer positief. Want wat ik nou zeg, is dat onze levens, wij zouden onze levens relativeren in onze gedachten. Wij zouden onszelf weliswaar aan de ene kant zeer serieus nemen en aan de andere kant toch niet al te serieus, om de dood eenvoudige reden dat we onderweg zijn naar ons eigenlijke leven, onze eigenlijke roeping, en die is voor eeuwig, straks wanneer wij met Christus geopenbaard zullen worden in heerlijkheid. In de wederkomst van Christus met de zijne, met zijn gemeente, met zijn ecclesia, met zijn volk voor zijn naam, en met dat stelletje dat dan met hem vergaderd was buiten de legerplaats en slechts eventueel voorkwam in de marge van de kerkgeschiedenis. Hebben u dat nog? Onze tijd komt nog. Het enige wat van ons verwacht wordt, is dat we trouw zijn aan dit woord. Dat we ons laten onderwijzen. En heel dichtbij, terugkerend tot de week. Ik heb vanmiddag, zat ik even met mijn papieren. En toen zei Han tegen mij, ben je nou aan het doorstrepen waar je nou niet meer aan toe komt? En dat was het ook. Ik had 30 velletjes aantekeningen. Maar er is zoveel, maar wat dit betreft, als wij dan betrokken zullen worden in dat koninkrijk dat van oudsher beloofd is, dan is het toch wel netjes dat we ook enigszins weten hebben van hoe dat zo gegaan is met dat koninkrijk sinds het begin, sinds het aangekondigd werd. He? Dat we de geschiedenis daarvan kennen, de achtergrond, en hoe dat plaats heeft gevonden in de loop van de geschiedenis. En hoe onze Heer en Heiland, ons hoofd, onze koning der koningen, zijn werk gedaan heeft in de loop der eeuwen enzovoorts. En dat is wat onze broeder zei in zijn inleiding daarstraks. Wij zijn zeer bevoorrecht. Wij leven in een duistere wereld waarin men kennelijk niet in staat is om de hand van God te zien of te herkennen ergens in. En wij weten gewoon hoe het zit. Nou ja, voor de belangrijkste dingen wel, en voor de details gaat het ons gewoonlijk dan ook verder niet meer aan. En ik vind dat meer dan voldoende. Te weten hoe dat zit. De grote lijnen van het werk Gods in de loop van de geschiedenis. En wat de Heer met u doet, ja, ik kan niet zeggen dat het me niet interesseert. Maar ja, ik mag me er toch niet mee bemoeien. En ik doe het ook niet. En bovendien heb ik mijn handen vol aan mezelf. En u hopelijk ook, zodat u zich ook niet al te zeer bemoeit met mij. Dat hoop ik altijd maar. Hè? En samen zijn we onderweg naar één en hetzelfde doel. Heb u dat? Hoe verschillend wij ook zijn. En ik kan het rustig zeggen, want dat is wat de Bijbel erover zegt. Wij zijn allemaal verschillend. We hebben allemaal een verschillende functie in het lichaam van Christus. Maar wat we gemeenschappelijk hebben, is precies dit. Dat we leden zijn van het ene lichaam en dat datzelfde leven in een ieder van ons is. En dat wordt uitgebeeld in deze tekenen van brood en wijn. Drinkt allen eruit. Neemt eet. Dit is mijn lichaam voor u. En Paulus zegt, dan zijn we dus één brood deelachtig. Hebben deel aan één en hetzelfde brood, enzovoorts. En dat is het. Dat is wat ons verbindt. Niet dat we allemaal hetzelfde doen. Niet dat we allemaal volgens dezelfde regeltjes leven, maar wel dat we allemaal zondaren zijn van natuur en allemaal onderweg zijn naar die ene bestemming, de openbaring der heerlijkheid van de grote God en zaligmaker, onze Heer Jezus Christus. Titus 2, vers 11. Daar staat het dat de essentie is van ons onderwijs. Wij worden onderwezen in de genade dat wij matig, godzaliglijk zouden leven in deze wereld, in deze eeuw, tegenwoordige eeuw, verwachtende de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker, Christus Jezus. En als die openbaring beschreven wordt in het boek Openbaring, dan begint het meteen in een van de eerste verzen met een lofzang die zegt: Hem die ons lief heeft en ons van onze zonde gewassen heeft in zijn bloed. Kortom, hem die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor zijn God en Vader. Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheid. En een paar hoofdstukken verder, daar vind je diezelfde gemeente van koningen en priesters alsnog vergaderd in de enige echte opperzaal. Met eerst geboorterecht zijn er nog niet 12, maar 24, maar vooruit. Rondom de troon van het Lam, de 24 oudste uit Openbaring 4 en 5, met allemaal hun kronen, die ze aan zijn voeten nederleggen, zoals we dat wel eens zingen. Het is een beeld van de gemeente in de hemel zelf. En daarna is de vraag: wie is waardig om, enzovoorts. En dan is het de leeuw uit de stam van Juda, dan wel het lam, staande als geslacht. Waarna volgt de openbaring van dat koninkrijk alsnog hier op aarde. Het koninkrijk van Christus en zijn gemeente van eerstgeborenen, van erfgenamen van Abraham, Isaac, Jacob, Jozef, Ephraim, maar deel gekregen te hebben als gemeente van eerstgeborenen aan de leeuw uit de stam van Juda. Met een lange geschiedenis achter ons, maar in de toekomst aan de wereld als zodanig bekendgemaakt. Wij verwachten zijn koninkrijk hier op aarde. Het koninkrijk van de koning der koningen en de heer der heren. En wij zullen aan zijn heerlijkheid deel hebben. Zo staat het ook in Romeinen 8. Al wordt het gewoon niet begrepen. Want er staat dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet is te waarderen, niet opweegt tegen de heerlijkheid aan ons die geopenbaard zal worden. Want wij zullen verheerlijkt worden met Christus en met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. En met de Bijbel open voor me moet ik zeggen, dat is waarnaar wij uitzien. Niet naar de opname en daarmee, om zo te zeggen, de verdwijning van de gemeente, maar wij zien uit naar onze verschijning in heerlijkheid met Christus daarna. Alleen als je dat laatste niet kent, ken je het eerste ook niet. En alle discussie over de opname van de gemeente heeft geen enkele zin als je niet weet dat die gemeente met Christus op aarde zal geopenbaard worden in heerlijkheid. En dan is de opname zelfs een vanzelfsprekende zaak. Namelijk, wij zullen hem eerst tegemoet gaan. En mocht dat over een jaar nog niet gebeurd zijn, een jaar en twee weken, dan zijn we hier weer. En hebben we nog steeds dezelfde boodschap. Dezelfde Heer, dezelfde Christus, nu nog verworpen door de wereld, maar buiten de legerplaats, door ons als zodanig erkend. En gemeenschappelijk zijn wij in afwachting van de openbaring van zijn heerlijk koninkrijk. En daarvoor zullen we hem danken. Trouwe Heiland, wij zeggen u dank dat wij in uw naam mochten samenkomen aan deze plaats en dat we dat bovendien al zo lang mogen doen. Om ons door u te laten voeden met dat woord dat uit uw mond uitgaat. Dat woord dat ons leven geworden is. Dat ons opbouwt in het geloof. Dat ons doet opwassen tot mannelijke rijpheid. Dat ons ook verantwoordelijkheid aanreikt, maar tegelijkertijd ook dat woord dat ons bekrachtigt voor dat leven dat wij hebben. En we danken u dat waar wij aan de ene kant leven in deze tegenwoordige wereld, dat we niettemin tegelijkertijd deel uitmaken van die toekomende eeuw, die toekomende wereld, en deel hebben gekregen aan dat hemelse burgerschap, omdat u ons hebt toegevoegd aan uzelf en daarmee aan uw gemeente. Omdat u ons hebt gebracht in uw opperzaal en ons hebt gebracht aan uw tafel, opdat we aan die tafel door u zouden worden toegesproken, uw woord zouden horen en daarmee ons zouden voeden. En we danken u dat we dat ook mochten doen, ook aan deze plaats. We danken u ook dat we deze tekenen die u ons nagelaten hebt in ons midden hebben. Omdat we ons ook visueel zouden realiseren dat wij van onszelf niks verdienen en van onszelf niet in staat zijn om onze levens te bewaren. Maar we danken u dat u ons geeft dat ware brood dat uit de hemel is nedergedaald. Dat u ons geeft niet alleen dat eeuwig leven, maar alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort. Opdat u ons zou brengen bij dat doel dat u zich voor ons gesteld hebt. We danken u dan dat we in alle nederigheid voor u mogen knielen. En u mogen danken ook op dit moment voor hetgeen u voor ons bent geworden. Wat u ons gegeven hebt uit de rijkdom van uw genade. Niet alleen een geweldig leven nu, levend in het licht, maar tegelijkertijd een uitzicht op de openbaring van uw heerlijkheid voor eeuwig. Wij kunnen ons daar niet zoveel bij voorstellen, Hemelse Vader, maar we danken u dat we deze dingen mogen leren uit uw woord. En keer op keer dat woord tot ons mogen nemen, overdenken, mogen herkauwen als het ware, ons eigen mogen maken. En we danken u dat het onze levensvisie verandert. Dat het ons daadwerkelijk geeft verlichte ogen. En dat wij zien u, Jezus, met eer en heerlijkheid gekroond. Daarom dragen we onszelf ook aan u op, Vader. En vragen u op grond van uw beloften, op grond van uw onvergankelijk woord. Wees u ons nabij en leidt u ons naar die heerlijkheid. Amen.